Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hof uit Dodewaard zal voorgaan. Voor voten en groet zal dominee Hof een overlijdensbericht afkondigen. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 276, Machtig God, Sterke Rots. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, gisteren, 28 december 2013, overleed op de leeftijd van 87 jaar Klazina Gozewina de Kat Angelino Stap. Zij woonde de laatste jaren in Huize de Appelenburg in Dodewaard. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdagavond 2 januari aanstaande van 7 uur tot 8:30 in het Baken. De rouwdienst zal plaatsvinden op vrijdag 3 januari om 1:30 hier in de kerk. De begrafenis zal daaraansluitend plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. Wij willen nu zingen uit Psalm 121, het eerste vers. Psalm 121, vers 1. Gemeente, mogen we ons in een ogenblik stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is ook vanmorgen in de naam van de Heere, onze God, van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van Hem die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. Van Hem die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal in ons leven begonnen is. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u allen rijkelijk geschonken van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen zingen met elkaar uit Psalm 138, de versen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen en het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. 138, vers 1 en vers 3. Gemeente, nadat we samen geluisterd hebben naar de wet des Heren, zingen we uit Psalm 119, daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. 119, vers 17. Stellen we ons gemeente onder de tucht en onder de wet van de Heere en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of van wat beneden op de aarde is of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ik ben een naijver God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen later de Heere Jezus op deze aarde was, toen heeft ook hij geleerd. En hij leerde onder andere aan de mensen die hem de vraag gesteld hadden. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Met andere woorden, meester, waar gaat het om als we spreken over de wet van de Heere? Toen heeft de Heere Jezus geantwoord, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Goede tieren en getrouwe God en Vader in de hemel. Wij aanbidden en loven en prijzen uw grote naam, ook aan de morgen van deze nieuwe dag, deze nieuwe eerste dag van een nieuwe week. En ook een week, heren, die in zeker opzicht bijzonder is, omdat het het begin is van de laatste week van dit jaar. Heren, we mogen samenkomen in uw trouw. We mogen samenkomen omdat u ons tot op de dag van vandaag bewaard hebt. En we mogen samenkomen op deze eerste dag, de dag die u gegeven hebt, dat we ons als gemeente op een bijzondere manier in uw dienst mogen bevinden. Want dat hebben we elke dag te doen, maar op zondag mag dat in het bijzonder, want dan heeft u het zo gemaakt dat de kerkklokken mogen luiden en dat we als gemeente mogen opgaan naar uw huis om ons daar neer te zetten onder de bediening van uw woord. De bediening van de verzoening. De bediening van het evangelie van onze Heere Jezus Christus. De dag waarop we als gemeente mogen stilstaan bij het feit dat u leeft, want u bent opgestaan en u leeft tot in alle eeuwigheid. De dag waarop ons verkondigd mag worden dat er heil is, dat er zegen is door uw genade. Heren, dat is bijzonder en daarom mogen we ook samenkomen en daarom zijn we dankbaar. Heren, dat u ons roept en dat we de gelegenheid nog hebben. De gelegenheid juist ook in alle vrijheid. Want dat is op zoveel plaatsen soms zo anders. Dan mogen mensen niet samenkomen. Of men heeft daar moeite of last mee. Men krijgt er last mee. Maar hier in alle vrijheid mogen we hier opgaan. En dan is het soms ook wel eens jammer, heren, en bedroevend. Dat er zoveel mensen juist geen gebruik van maken. Terwijl ze toch leven van diezelfde genade. Wij bidden u, Heere God, dat die mensen geraakt mogen worden. Net als wij trouwens ook. Want wij moeten allemaal geraakt worden, aangeraakt door uw Heilige Geest. Dat geldt ook voor ons als we in de kerk zijn. Want anders dan kunnen we hier zitten, heren, en dan gaat het er nog allemaal langs heen. En dan hebben we er misschien al wel jaren gezeten. Maar heren, het is nodig dat u met uw Heilige Geest ons aanraakt en dat we zo doorleefd het evangelie mogen ervaren. Die blijde boodschap van genade in Christus Jezus. En we bidden u, heren, dat dat vanmorgen ook in de verkondiging van het woord mag plaatsvinden. Want dat is eigenlijk wat er toch op kerst ook gebeurd is. Dat de hemel openging, maar ook dat het hart van de herders open was voor uw boodschap. Heren, wilt u daarin ons tegemoetkomen? Want wij zelf kunnen dat niet. Dat denken we soms wel, als we maar hard genoeg roepen, maar daar ligt het niet aan. Heren in de hemel, open onze harten voor uw woord. En open uw woord ook voor onze harten. Opdat het mag komen tot een vruchtbare ontmoeting. Opdat wij ook in het vervolg vruchten zullen dragen van geloof en bekering. Heren, wilt u daartoe al het verkeerde wegnemen in ons, want er kunnen soms zulke grote barricades zijn in ons leven. En ja, er kunnen er dingen zijn die ons bezighouden. En ook de boze is ermee bezig om ons van uw woord weg te houden. En die zet van alles voor ons, waardoor we niet meer kunnen luisteren. Waardoor we andere dingen in ons hoofd hebben. Heren, wilt u dat allemaal wegnemen. Zodat we geconcentreerd vanmorgen naar u kunnen horen en dat we geconcentreerd ook deze dienst mogen meemaken. Mogen zingen, mogen bidden, mogen danken. Onze gaven mogen geven, mogen luisteren. Heren in de hemel, wat dat betreft zijn we totaal afhankelijk van u. En dan weten we ook zeker, heren, dat we niet alleen hier samenkomen, want er zijn zoveel mensen meer op zoveel andere plaatsen die in de kerk zijn vanmorgen. Wilt u ook daar uw zegen gebieden? We bidden u voor de gemeente die met ons meeluistert voor de kerkradio of op andere manier met ons verbonden is. Want Heer, ook vandaag de dag zijn er ook heel wat mensen die niet naar de kerk kunnen komen, omdat ze misschien moeite hebben met het ouder worden, niet meer zo goed van huis kunnen. Wilt u, Heere God, hen zegenen? Wij bidden u voor anderen, Heere God, die verlangen om uw woord te horen, om daar iets van in hun leven te mogen ervaren. Geef, Heere, dat alles gericht is op uw komen. Dat willen wij u vragen in de vergeving van al onze zonden. Heere, want als dat er absoluut tussen blijft staan, dan kan er geen sprake zijn van een ontmoeting. Vergeef ons, Heere God, wat we tegen u hebben misdaan, wat we naar elkaar toe hebben misdaan, en zie ons zo vanmorgen aan in de Zoon van uw liefde, de Zoon van uw genade, de Heere Jezus Christus. Dat vragen wij u door uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar vanmorgen uit het evangelie van Paulus. En we zouden dat willen doen vanuit het tweede hoofdstuk, namelijk Titus, de brief aan de man Titus, zijn vriend Titus, brief van de apostel Paulus, aan zijn broeder ook, die hij geschreven heeft. Titus 2. En we lezen dan door tot hoofdstuk 3, vers 7. Dus Titus 2, en dan lezen we door tot hoofdstuk 3, vers 7. Ik zeg wel eens, als ik in Dodewaard ben, als we lezen uit de brieven van de apostel Paulus, dan moeten we altijd heel goed opletten, want ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar Paulus die vind ik toch maar moeilijk schrijven. Hele lange zinnen. En je moet altijd heel goed lezen. En soms moet je wel 3 keer lezen voordat je nou eigenlijk te pakken hebt wat hij nou eigenlijk wil zeggen. Maar als we dat dan rustig doen en wel overwogen, dan vallen ook zomaar soms de stukjes op zijn plaats. Dus we lezen uit Titus 2, vanaf vers 1. Maar u spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het de heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid en oprechtheid. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat zij niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zal vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zal reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, en dat zij hun gehoorzaam zijn, en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Tot zover de lezing van de schrift. Is het waar of niet? Goed luisteren wat er gezegd wordt, want het is ingewikkeld zat en er zit een heleboel in deze verse. We gaan er vanmorgen met elkaar een klein beetje naar kijken. En we doen dat in het bijzonder vanuit de woorden die staan in 11 tot en met 14. Vers 11 tot en met 14. We zullen aan het begin van de preek die tekst nog een keer lezen. Voor we dat gaan doen en voor we daarna gaan luisteren, wil ik eerst nog zingen uit Psalm 86... het vijfde en het achtste vers. Psalm 86, 5 en 8. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Psalm 98, vers 2 en 4. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Gemeente, we mogen nu het evangelie verkondigen onder het thema Het vervolg van Kerst, een genadige opvoeding. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gasten die vanmorgen in de kerk zijn hier, luisteraars thuis, samen gemeente des Heren. Al in de vroege kerk stond dit bijbelgedeelte uit Titus op het rooster om gelezen te worden, zo rondom het kerstfeest. En het is eigenlijk ook niet zo moeilijk, dat kunnen we allemaal nog wel begrijpen waarom dit wel past. De genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Nou, dan hebben we toch het idee van de komst van de Heer Jezus Christus. En dat snappen we wel. Want daarmee wordt de kern van het kerstfeest samengevat. De genade van God heilbrengend verschenen. Ja, er is heel wat gebeurd rondom dat kerstfeest. God heeft grote dingen gedaan. God heeft zijn hart laten spreken door aan deze wereld zijn heil, zijn genade te schenken. De zaligmakende genade, schrijft Paulus zorgvuldig op, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. God heeft zijn hart opengezet naar een wereld waarin het er ongenadig aan toe ging. Naar een wereld waarin er genadeloos gehandeld wordt. Gods ontferming strekt zich uit naar een wereld in nood. In de duisternis van de wereld is een licht opgegaan. De nacht der zonde zal verdwijnen en genade spreidt haar morgenrood. Voor alle mensen is de zaligmakende genade van God verschenen. De vraag is natuurlijk, waarom schrijft de apostel Paulus dit nou aan Titus? En wie was dat trouwens, Titus? Titus blijkt een zeer gewaardeerde medewerker te zijn geweest van Paulus. Iemand waar hij heel veel steun aan gehad heeft, met name in de periode dat ze samenwerkten in de gemeente van Korinthe. Titus is iemand aan wie Paulus ook met een gerust hart de opbrengst van de collecte kon meegeven, die bestemd is voor de noodlijdende gemeente in Jeruzalem. Titus, hij is waarschijnlijk nog tamelijk jong, die krijgt met deze brief van de apostel Paulus, die zijn geestelijke vader genoemd mag worden, een bemoedigend woord. En Paulus geeft hem dan allerlei aanwijzingen om verstandig met mensen om te gaan en tegelijk om dapper en standvastig te zijn in de verkondiging van het evangelie. En dat zijn belangrijke dingen. Dat we verstandig met elkaar omgaan en dat we ook standvastig blijven juist in de verkondiging van de waarheid. Titus was werkzaam op het eiland Kreta. Tegenwoordig, misschien bent u er wel eens geweest op vakantie. Is het een geliefd vakantieoord, heerlijk in de zon, in de Middellandse Zee. Daar kan je best zijn. En het is heel niet ver, een paar uurtjes vliegen, Israël is verder. En dan zit je daar aan dat diep blauwe water te genieten. Kreta, heerlijk. Maar als u hoofdstuk 1, dat hebben we nou niet gelezen, maar als u dat erop naslaat, dan zult u zien dat de apostel Paulus bepaald geen lovende woorden spreekt als het gaat, hij heeft het niet over het eiland, maar over de inwoners van dat, over de bewoners van dat eiland. En Paulus citeert de regel van een Griekse dichter die zei: leugenaars zijn de Cretensers altijd, beesten en vatsige buiken. Nou, dat is natuurlijk niet zo erg lovend als dat over je gezegd wordt, als je zo'n naam hebt. Ze hadden er in het Grieks zelfs een woord voor bedacht. Kritiseren. Kritiseren. En daarmee wordt dan bedoeld dat je onbetrouwbaar bent en dat je staat te liegen en dat je erop uit bent om altijd ten koste van een ander er zelf beter van te worden. Je zult wat dat betreft maar voorganger zijn van die gemeente van op zo'n eiland, niet waar? Je zult maar leiding geven aan dat soort mensen. Nou, dan heb je wel een bemoedigend woord nodig op zijn tijd. Maar goed, waarom schrijft Paulus nou aan Titus over de verschijning van de genade? Waarom die verwijzing naar de komst van de Heere Jezus Christus? Want de genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Hebben we gezien waar hij mee begint? Met het woordje want. Blijkbaar is dat dus een argument voor iets. Want als je want zegt, dan wil je iemand ergens van overtuigen. En wanneer je terugleest wat er even tevoren gezegd is, dan zie je ook dat er een hele lijst van dingen genoemd worden waar de mensen zich aan moeten houden. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. En evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het de heiligen past, geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Nou, goed, we hebben dat net samen gelezen, u kan dat nog eens teruglezen. He, jonge vrouwen, die moeten ook huiselijk zijn en jonge mannen moeten beheerst optreden en de slaven moeten het hun meesters naar de zin maken. Ja, en nou vermoed ik maar zo dat u of jullie bij zichzelf zitten te denken, weet je, van dit soort dingen hè, in de Bijbel, daar krijg je toch wel een beetje de kriebels van. En wat we allemaal zo nodig moeten doen. En we moeten al zoveel. Dit is toch ook allemaal wel moralistisch. Want de braafheid druipt ervan af. Maar vergeet even niet in wat voor omgeving dit gezegd wordt. Tussen al die rouwdouwers en die oer-egoïsten daar op Kreta leeft ook, vergeet het niet, een christelijke gemeente. De gemeente van de Heere Jezus Christus. En waaraan kan je nou zien dat ze volgelingen zijn van de Heere Jezus? Toch juist daaraan dat zij anders leven. Dat zij niet meedoen met de grote massa, maar dat zij opvallen door een ander gedrag. Geheel anders zijn, omdat zij Christus hebben leren kennen. Omdat zij de ontferming van God hebben ervaren in hun leven. Wil het dus wat worden met die gemeente daar, dan moet iedereen er zich bewust van zijn en zich erop toeleggen om anders te leven. En het motief daarvoor, dat is de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen. Daarom anders leven. De genade van God is verschenen. Anders zijn in je houding, in je gedrag, in je manier van omgaan met elkaar, met anderen. Laten zien dat je niet liegt en bedriegt, maar dat je er juist op uit bent om een ander niet onderuit te halen, maar dat jij op je beurt ook een heilbrenger bent in de omgeving waar je woont en werkt. De zaligmakende, de reddende genade van God is verschenen, zegt Paulus, om ons op te voeden. In het volgende vers, vers 12, om ons te leren. Daarvoor is de Heer Jezus ook gekomen, om ons te leren. Om ons een andere manier van leven bij te brengen. Het is een genade van God die je opvoedt tot een andere levensstijl. En nou is dat gezegd, hè? Genade die opvoedt. Dat is best wel een beetje vreemd eigenlijk. Want je zou zo denken, mensen opvoeden, kinderen opvoeden, dat doe je toch aan de hand van regels, nietwaar? Daar heb je toch regels voor nodig. Tenminste, dat denk ik ook altijd wel. En aan de hand van geboden zou je zeggen, verboden. Aan de hand van allerlei aanwijzingen. Met de regels van de Torah, van de wet bijvoorbeeld, de richtingwijzers van Gods geboden. Dat past daar toch heel goed bij. En dan zegt Paulus, nee, het is niet de wet die opvoedt, het is de genade die opvoedt. Daar moet je even over nadenken. Niet de wet. Laat ik het beter zeggen. Het is eerst de genade. En dan volgt uit dankbaarheid de wet. Maar niet de wet voorop. Niet de moraal voorop. Want dan krijg je inderdaad allemaal van die brave Hendrikken. Die allemaal precies in het goede paadje lopen. Die allemaal precies weten hoe het moet. En wat wel kan en wat niet kan. Dan krijg je allemaal, ja, in het land van de Bijbel, vrome fariseërs die precies weten hoe het allemaal werkt. Zo kan het niet. Gods ontferming over een mensenleven, zijn barmhartigheid, zijn genade zet alle dingen in een ander licht. En Paulus weet maar al te goed dat wij er met onze vroomheid voor God niet al te best van afkomen. Maar dat als het licht van Gods genade over je leven valt, dat als Christus in je leven verschijnt, dat dan alles verandert. Dat had hij zelf ervaren. Dat had hij zelf meegemaakt. Hij was er precies van op de hoogte. Hij wist het, hoe het allemaal werkte. Hij had ervoor doorgeleerd. Hij was een fariseer. Tot hem onderweg op de weg naar Damascus de Heere Jezus verscheen. Totdat hem de genade verschenen is. En toen zag hij hoe hij bezig was. Toen heeft hij bedacht, waar ben ik nou toch mee bezig? Het is de genade die hem leert bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heilbrengend, reddende genade die uitwaaiert door het leven, maar vervolgens ook naar alle mensen, om vervolgens ook naar alle verbanden van het leven uit te zien. Het zoekt zijn uitweg in alle terreinen, op alle terreinen van ons bestaan. Dan moet je natuurlijk ook wel zeggen dat de genade van God al veel eerder verschenen is. Dat is uiteraard, heb dat ook wel in de gaten, dat is niet pas begonnen met de geboorte van de Heere Jezus. God heeft zich daarvoor ook ontfermd over de vaderen. Jazeker, over Abraham en over Isaac en over Jacob en over David en over Salomo, noem maar op. God heeft zich ontfermd over de mensen, hij heeft zich ontfermd over zijn volk, over Israël. Hij was hun een Heere en Heiland toen hij zijn volk bevrijdde en uitleidde uit Egypte door de woestijn. En op tal van momenten en op tal van manieren heeft hij door de eeuwen van genade gesproken door de profeten. Ja, juist door de profeten. Want die hebben opgeroepen en tegen Israël gezegd, het moet anders, het kan zo niet. U mag niet meegaan met de afgoden en met de gewoonten van de heidenen. U moet die niet volgen, u moet de Heere uw God dienen. Over opvoeden gesproken. De profeten die hebben niks anders gedaan. En was dat dan, ja, moet je dan zeggen, ja, het heeft niks uitgehaald, het was waardeloos? Nee, ik denk dat we ook altijd maar moed moeten houden. Ook al zien we soms dat dingen verlopen en achteruit gaan, ook soms in de kerk. Ik denk, gemeente, dat we maar moed moeten houden. Want er zijn mensen die hebben geluisterd, ook in die tijd, hè. Ik denk aan Daniel die het volgehouden heeft met een aantal vrienden van hem in een totaal vreemde cultuur. Die staande bleef en God heeft hem niet verloren laten gaan omdat zij zich vasthielden aan zijn woord. En toch is er met de komst van de Heere Jezus in deze wereld ook wel weer iets nieuws gekomen. De genade, zo zegt Paulus, van God is verschenen dat hij heilbrengend is, reddend is, zaligmakend is. En dan? Wat staat er dan? Voor alle mensen. Er is een middelaar gekomen, er is een verlosser gekomen voor Israël en voor de volkeren. Voor alle mensen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Zijn wereld die hij gemaakt heeft, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat er niet één verloren zou gaan, maar dat ze het leven zouden hebben in eeuwigheid. Kijk, dat is pas een ander leven. Zodat eeuwig leeft iedereen die in hem gelooft, wereldwijd. Is dat niet mooi? Dat is toch de kern van het evangelie? Daar gaat het toch om dat we geloven mogen in de Heere Jezus Christus. En dat we daarin eeuwig leven mogen ontvangen. Maar gemeente, wat is dat nou eigenlijk, een ander leven? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar vroeger, ja, dan heb je het idee dat het allemaal veel duidelijker was, hè? Iedereen wist waar je aan houden moest en het waren misschien ook allemaal wat codes en dat weet ik ook niet. He, maar dat je wist waar je aan houden moest en wat wel mocht en wat niet mocht. En ja, toen waren er mensen van wie gezegd werd dat iemand een ander leven kende. He, en dan ging ik nadenken, en dan ging ik ook bij mezelf kijken, hoe zit dat dan? He? Maar vandaag de dag, er is zoveel veranderd, hè. Wat vroeger niet kon, dat hoor ik mensen ook nog wel eens zeggen in het pastoraat, wat vroeger niet kon en niet mocht, en daar kijken we tegenwoordig op terug als iets van echt voorbije tijd. En wat is tegenwoordig nou nog goed of verkeerd? En ieder van ons, zo krijg ik wel eens de indruk, die probeert naar eer en geweten zelf uit te maken wat goed en verkeerd is. En waarin, hoe kunnen wij nou nog vandaag de dag leven anders dan anderen? Gelukkig leven we in een samenleving waarin men ervan overtuigd is dat je niet mag stelen. En dat je niet mag liegen. He? Dat gebeurt natuurlijk wel, maar dat hoort niet. He? Ook iemand die niet christelijk is, die vindt dat dat niet kan. Je mag niet liegen. En je mag niet stelen en zo. Ook. Maar hoe zit het dan met christenen? Hoe kunnen wij dan anders leven dan de wereld? Nou, zegt Paulus, dat leert ons Gods genade. Want Gods genade zegt tegen ons, kom, ik wil je opvoeden. Waartoe? Om je goddeloosheid en de wereldse begeerten te verzaken, om rechtvaardig te zijn en om godvruchtig in deze wereld te leven. Ja, en dat is nou precies wat de wet van God eigenlijk bedoelt. Want daarmee zegt de Heere nog steeds, kijk eens goed naar jezelf. Leef matig, niet te overdadig, niet te gulzig, niet te begeerig, want zo leven de heidenen. En dat hou je niet vol. Daar ga je op den duur aan kapot. Denk om jezelf. Maar denk ook om je naaste. Wees rechtvaardig. Vaardig om recht te doen. Leef als mens uit één stuk, zodat een ander daar ook wat aan heeft. En denk ook om God. Leef vruchtbaar voor God, zodat je leven vruchten draagt voor God. Godvruchtig leven. En daar heb je nou precies de bedoeling van God met ons leven. En zo zijn we zowat in het begin van de dienst begonnen met het lezen ook van de wet. Herinnert u zich dat nog? Dat we God hebben, liefde hebben, boven alles en je naaste als jezelf. Dat is eigenlijk precies wat hier naar voren komt. En dat wil de Heere ons genadig leren. En dat gaat dikwijls met vallen en opstaan gepaard. En soms dan kun je terugvallen in de opvattingen van deze wereld, in een heel oud patroon, maar dan verschijnt hij opnieuw. En dan zegt hij tegen ons, hier ben ik. Ik ben uw God, ik ben uw heil alleen. Bij mij vind je een nieuw leven. Een eeuwig leven dat bestand is tegen alle verderf en voor altijd stand houdt. Opvoeden, gemeente, gevormd worden, dat is een lang proces. En wanneer ben je er klaar mee? Hoe ouder ik word, krijg ik het idee dat ik het nooit onder de knie krijg. En dat gaat denk ik ook een leven lang door. Weet je, als je kinderen klein zijn, dan probeer je ze op te voeden en allerlei dingen bij te brengen. En soms lukt dat en soms lukt dat ook helemaal niet. Maar als ze groter worden, dan is het soms bijna omgekeerd. Is u dat ook wel eens opgevallen? Want dan gaan ze jou als ouders opvoeden. En dan gaan ze jou allerlei dingen bijbrengen. Dingen die jij niet wist. En zo blijven wij aan het leren. En zo blijven wij aan het scheiden en onderscheiden. Wat moeten we doen? En zo blijven we aan het bidden. Heere, zegt u het alstublieft. En soms door heel veel schade en schande heen. En daarom is ook de genade van God die verschenen is, dat is niet een kant-en-klaar product. Zo in de trant van hier heb je het hele pakket en als je dat onder de knie hebt, dan ben je er. Nee, de genade van God, dat is de brandstof die de vlam voor een godvruchtig leven laat branden. Die het geloof en de hoop gaande houdt. Want deze genade is de ontferming van God, zijn vaderlijke goedheid, waarmee hij steeds naar ons omziet en ons corrigeert. Zoals het ook gezegd is in het uur van onze doop, dat als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, wij daar niet in moeten blijven liggen. Dat is soms een probleem hoor. Dan zijn mensen, ja, die zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik kan er ook niks aan doen. Maar dat doopformulier, dat heeft het wel juist. Het zegt, niet in de zonde blijven liggen. Ook niet aan de genade van God twijfelen. Aangezien wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En alzo tot zijn kinderen en erfgenamen zijn aangenomen. Nou, alleen daar al, als je deze zin leest, dan weet je hoe dat werkt. Die is ook heel stellig. Want die spreekt inderdaad stellig dat we erfgenamen zijn. Kijk, dat maakt het leven anders. Volstrekt anders. Wij mogen leven van de heilbrengende genade die verschenen is. En we hoeven wat dat betreft ook niet verkrampt en gestrest door het leven te gaan. Want toen de goedheid en de mensenliefde van onze heiland en God verscheen, toen heeft hij niet om de werken, zo zegt Paulus even later, die wij gedaan zouden hebben, maar naar zijn genadige ontferming ons gered. Dat is maar goed ook, hè, dat God dat niet naar onze werken gedaan had. Want dan was het helemaal fout gelopen. Was er niks van terecht gekomen. Maar God heeft dat gedaan vanwege zijn genadige ontferming. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. Er is een genade die ons rechtvaardigt. Die ons vergeeft wat we hebben misdaan, die ons reinigt van de overtreding waarmee wij voor God en voor onze naasten en voor onszelf zijn tekortgeschoten. En daarom, gemeente, wordt Titus en ook wij eraan herinnerd dat Christus voor ons verschenen is om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En dat hij zichzelf gegeven heeft om voor zich te reinigen een volk vol ijverig van goede werken. Zo gaat de opvoeding door. Opvoeden, dat doe je dus ook met het oog op de toekomst. Dat is nog een element en dan ronden we het af. De Heere God, gemeente, wil ons klaarmaken voor de dingen die komen gaan. De Heere God wil ons opvoeden tot de toekomst. De Heere God wil ons opvoeden voor iets wat nog gaat verschijnen. Daar komt nog iets. Namelijk de verschijning, ja zo zegt Paulus dat hier in dit gedeelte. De verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. En dat zal wat zijn, zeg. Als de volle luister en de heerlijkheid en de majesteit van Christus in deze wereld zal doorbreken. Nou, we hebben er al een klein beetje van gezien met kerstfeest. Hè? Dat de hemel geopend werd en dat die herders die engel gezien hebben. Maar op het kerstfeest hebben we ook gelezen dat Maria het kindje gebaard heeft en dat zij het wond in doeken. Zijn heerlijkheid, hij die uit de hemel kwam, gewonden in doeken, gaat nog verborgen, helemaal schuil in de gedaante van het menselijk vlees. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus is nog een beetje ingewikkeld. Ingewikkeld. Maar als hij komt, zoals Paulus dat hier zegt, als hij komt om zijn heerlijkheid te tonen, dan is hij uitgewikkeld. Wat zal dat een dag zijn? En Paulus schrijft er later van, dan zal alle vlees hem zien. En dan zal gezien worden wat geen oog ooit gezien heeft. Gehoord worden wat geen oor gehoord heeft. En dan zal opgemerkt worden wat in geen mensenhart zal klimmen. Zal dat een dag zijn? Dat is de dag waarop Psalm 98, waar zij van zingt, hij komt om de aarde te richten. Daar leven we naartoe. Hoe lang dat nog duurt? Dat weet niemand. Dat weet niemand. Maar het drijft ons wel aan om daar naartoe te leven. Wat dat betreft, gemeente, jongens en meisjes, de adventstijd is nog lang niet voorbij. We blijven uitzien naar zijn komst. Wij staan er tussenin. Tussen de tijden. En wat zullen we doen in die tussentijd? Zal ik u een advies geven? Leven, anders leven. Ons leven versieren, zegt de apostel, met goede werken. Je moet wat van je leven maken, zodat het geen vraag is als je soms denkt, voor wie doe ik dat allemaal? Voor wie leef ik eigenlijk? Ja, voor wie leef je? Wat denk je nou? Voor God natuurlijk. Je leeft toch voor hem. Je leeft toch voor de Heere Jezus en voor de mensen ook. Want niemand van ons die leeft, zegt de schrift, die leeft voor zichzelf. En wat kun je er dan geweldig veel van maken in je leven? Alles wat in de Heere gedaan is, dat is niet te vergeefs. En opnieuw moet je hier zeggen, natuurlijk, dan gaat men vallen en opstaan. Paulus weet er alles van. Als hij terugkijkt op zijn leven, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. De goede strijd gestreden. Het was wel een strijd. Maar ik heb het geloof behouden. En straks, dan mag hij de krans van de overwinning ontvangen, omdat hij en velen met hem, die de verschijning van de Heere Jezus lief hebben gekregen, die mag hij dan wegdragen. Want dat zal doorslaggevend zijn, gemeente, jongelui. Of wij de Heere Jezus lief gehad hebben, die ons in zijn genade verschenen is. Het is genade van God en ook dat we hem lief hebben. Dat is het grote punt waar het om draait. En we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hij heeft zichzelf gegeven tot een verzoening van onze zonden. En intussen zullen wij wachten, ijverig wachten, zullen wij uitzien zoals de vijf wijze meisjes op hem, op de bruid, op de bruidegom die te komen staat, op de Heere Jezus Christus, totdat hij komen zal. En dan zal alles nieuw worden. En dan zal hij recht maken wat krom is. En dan zal alles wat gebroken is hersteld worden. Want dan mogen we bij hem zijn die heerser is in hemel en op aarde. Loof zijn naam. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. En we mogen vanmorgen voorbeden doen voor de zieken, zoals die ook genoemd worden op de brief die u ontvangen hebt. Het betreft de heer Hommerson, de mevrouw van der Heide Jansen en de heer van Ingen. En we mogen danken voor de geboorte van Lucas in het gezin van Verzeveld. Zullen we samen danken en bidden. Almachtig en getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat dat bevrijdende evangelie, dat zaligmakende evangelie van u verschenen is aan alle volken. Dat wereldwijd verkondigd mag worden dat de Heere Jezus Christus geboren is tot heil voor deze wereld. En Heere, u bent de bewaarder van Israël. U bent ook de bewaarder van mensen, de behoeder en de trouwe herder. U laat ons niet aanmodderen wat dat betreft. U spreekt ons aan en u wijst ons de weg, u corrigeert ons ook. En u doet dat vanwege uw genade. Opdat wij uit dankbaarheid zullen doen wat u van ons vraagt. Want u wilt, Heere, dat we zo zullen leven, letterlijk leven. En dat we niet verdwalen in het leven, maar dat wij de goede weg zullen vinden en die ook metterdaad aflopen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u voor ons die weg naar deze aarde wilde gaan. Dat u ingewikkeld wilde worden in doeken, mens wilde worden. En dat u op het kruis van Golgotha uw leven wilde geven, opdat u onze zonden daaraan zou hechten en opdat wij verzoend zouden mogen sterven. Als wij in u geloven, Heere, dan geeft uw woord ons aan, dan zullen we niet verloren gaan. Maar dan zullen we aankomen op de plaats van bestemming, eeuwig leven met u. Als wij in u geloven, Heere, dan zal waarheid worden wat we net ook gezongen hebben. En wat kunnen we dan daar ook naar verlangen, wanneer alles heel is. Wanneer heel uw schepping weer is zoals u het bedoeld had. En wanneer de mensen weer mogen zijn zoals u ze geschapen hebt. Ik bidden u, Heere, laat het goede nieuws krachtig klinken in deze wereld. Zegen uw kerk op deze aarde en bouw haar op en geef, Heere, dat ze mag stralen als een helder licht. Want het zal vast en zeker niet alleen gelden voor Creta, maar Heere, ook wereldwijd. Zodat wereldwijd mensen mogen horen en de Heere Jezus in hun hart mogen sluiten. We bidden u voor de machtigen van de aarde, Heere. Geef dat zij eerbied hebben voor u en de mensen die u geschapen hebt en waarover zij het te zeggen hebben. Wij bidden u voor onze overheid, Nederland. Geef de regering wijsheid en ook geduld in deze tijd van crisis, recessie, teruggang. Ook al zegt men dat het ietsje beter gaat. Heere, geef mensen in de Eerste en de Tweede Kamer zuiverheid. En laat ze niet meeliften op de waan van de dag. Geef rechters eerlijkheid en barmhartigheid. Wij komen tot u, Heere, om u te vragen of u zich wil ontfermen over deze wereld. Want er is zoveel nood. Geef vrede op deze aarde. Geef dat er levensruimte is voor iedereen. Ontfermt u zich over de verdrukten en over de verschopten. Wij bidden u voor asielzoekers, voor vluchtelingen en zwervers over deze wereld. Heere, geef plekken om te wonen, geef ruimte om te leven, bied hoop en blijdschap, geef troost en kracht aan degenen die ziek zijn. En zo willen wij u bidden voor hen die we genoemd hebben in de voorbeden, Heere, voor meneer Hommerson, voor mevrouw van der Heide en voor Dirk van Ingen. Maar Heere, we zijn ook dankbaar dat Lucas geboren mocht worden op 24 december. Lucas van Verzeveld. Heere, wij bidden u voor de ouders. Wij bidden u, Vader in de hemel, geef herstel waar het kan en mag zijn. en geef verlichting aan hen die het moeilijk hebben, waar sprake is van pijn en van benauwdheid. Wij bidden u, Vader in de hemel, voor de naastbestaande betrekkingen van mevrouw de Kat Angelino. Ze is overleden en zagen dat aankomen, dat wel, heren, maar dan is het voor haar man toch een groot gemis te weten definitief geen vrouw meer aan zijn zijde te hebben voor de kinderen. Ze missen een moeder. Bid u zo voor het gezin van Dick de Kat Angelino en van Marianne Roelofsen. Heren, ontfermt u zich over hen en schenk hen uw nabijheid ook in deze dagen van rouw en verwerking van alle verdriet. Heren, geef rust en overgave, want daar worden we dan van tijd tot tijd mee geconfronteerd, waar afbraak niet meer te stuiten is. Heren, wil hen nabij zijn die psychisch in de put zitten. Bemoedig hen en houd ze vast. En geef, Heren, uw zegen over alle vormen van hulp en zorgverlening. En laat daar op vele manieren de liefde van Christus ook gestalte mogen krijgen. Wees, Heren, met hen wie in hun leven vastgelopen zijn. Wij kunnen soms zo teleurgesteld zijn over mensen. Mensen die ons ook heel dichtbij staan. En soms dan lopen relaties stuk. Vriendschappen, huwelijken, de band tussen ouders en kinderen. Ontfermt u zich over ons, Heren. Soms hebben wij ook zelf schuld aan al die mislukkingen, omdat wij in allerlei verkeerde dingen verstrikt zijn. Heren, zet ons dan in de ruimte van uw evangelie, opdat we anders kunnen en durven leven. Open de deuren naar een nieuwe toekomst. En Heren, wees ons nabij als wij het niet alleen moeilijk hebben, maar wanneer we soms ook moeilijk doen. Als wij onszelf door een verzuurde kijk op het leven isoleren van anderen en dat we iedereen uitsluiten, dat we het op enig moment zelf alleen nog maar in de hand hebben. Heren, dank u wel dat wij u alles mogen vragen. Dank u wel, Heren, dat u zo dichtbij bent. Dank u wel, Heren, dat u onze God wilt zijn en dat wij uw stem mogen horen. Houd ons zo allemaal stevig vast, Heren, heel dicht bij u. En ga met ons op weg naar een nieuwe aarde, eeuwig leven met en voor u. En leer ons volgen, vol vertrouwen in rust en overgave. 3, één God, Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw naam. Hoor ons en verhoor ons in de naam van Hem, die ons geleerd heeft om te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven en daarna willen we zingen uit Psalm 90, vers 9. Psalm 90, vers 9, het laatste vers van een psalm die we ook wel de oudejaarspsalm noemen, maar het is misschien niet helemaal nodig. Het is ook gewoon een mooie psalm. Laat uw gena ons met dat troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Gemeente, ga dan heen in vrede met u, dragende de zegen van de Heer onze God voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.